ik weet niet of u dat wel eens herkent. Heel af en toe ga ik wel eens naar een bioscoop, naar een film. En dan, als dat een hele aangrijpende film is, een mooie film. En dan is die film afgelopen en dan is die laatste muziek en dan krijg je de aftiteling. En dan baal ik altijd zo van dat dan al mensen gaan lopen en dat ze weggaan. Dan wil ik nog even laten doordringen eigenlijk wat er... Ja, wat die film met me heeft gedaan. Eigenlijk heb ik dat moment nu eigenlijk ook wel een beetje. Dat ik denk van, wauw. Moeten we nu weer gelijk verder eigenlijk? Hè? Kunnen we niet even zeggen van, wauw. De Heer in ons, is in ons midden. God heeft al zoveel dingen gedaan. Hebt u alle liederen meegezongen? Of hebben u af en toe gedacht van, nou ook mijn mond maar dik. Want dan kan ik beter niet zingen. Want we hebben heel wat gezongen weer hoor. Je hebt heel wat gezegd. Als je alles hebt meegezegd en meegezongen, dan heb je heel veel beloofd, gezegd, gedaan. Geweldig. Maar het heeft wel consequenties. Daar ga ik het straks over hebben. Mooi ook het beeld van Kala. Komt straks ook terug. Samen met het beeld van de bloemen. Mooi dat het zo aansluit. Ik wil eigenlijk voordat ik echt ga beginnen met de boodschap van vandaag, nog heel even terug naar de boodschap van vorige week. Van Marinus. Dat is de onderwijzer in mij. Hè? Altijd even herhalen wat er vorige keer is geweest. Want dat is goed. Dat houdt het gewoon levend. Maar dat zat ik wel te denken. Van heb je daar ook nog over nagedacht, over de boodschap van vorige week? Voor diegenen die er waren, misschien dat sommigen nu voor het eerst zijn. Is wel goed hoor. Dat is ook eigenlijk de bedoeling, denk ik, dat je erover nadenkt. Niet dat je straks naar huis gaat en dat je denkt van oké, leuke boodschap. We gaan weer verder met het dagelijkse leven. Vorige week ging het over Caleb. Met name dan Caleb, een van de 12 verspieders die naar het beloofde land was gegaan. En die verspieders hadden al 10 hadden gezegd van nee, daar gaan we niet in. Want onder andere zijn allemaal reuzen. Dat was iets wat ze heel angstig had gemaakt, die reuzen die er waren. De Enakieten, zo heten ze, de reuzen. En Caleb en Jozua waren de enige twee die zeiden van God kan ons die overwinning geven. En dan komen ga ik even met jullie lezen, toch? Heel kort, toch? De preek gaat straks pas beginnen. Jozua 14. Dat sprak me zo aan. Dat ik echt de moeite waard vind om dat met jullie te delen nog een keer. Jozua 14. Vanaf vers 10. En dan spreekt Caleb. Ze zijn inmiddels een beloofde land ingekomen. Ze zijn 40 jaar door die woestijn gegaan omdat ze niet op God vertrouwden. En na 40 jaar zijn ze dan een nieuw beloofde land. Caleb heeft al die jaren meegemaakt. Hij is inmiddels 85. En dan gaat hij spreken. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij had beloofd. Hij is nu 45 jaar geleden dat Mozes die belofte gaf toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud. Maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer me in de tijd heeft beloofd. U hebt toen gehoord dat er Enakieten wonen in grote versterkte steden. Als de Heer me maar bijstaat zal ik ze wel meester worden zoals hij heeft beloofd. En nadat Caleb dit had gezegd zegende Jozua hem en gaf hem Hebron als grondgebied. Wat ik nou mooi vind aan Caleb... Dat hij juist dat gebied met die reuzen gaat opzoeken. Dat hij niet zegt van nou ik ben al 85, ik doe even een beetje rustig aan. Geef me maar een beetje makkelijk gebied. Een stukje langs het strand of zo, waar ik gewoon lekker kan bezig. Nee, geef me dat gebergte met die reuzen en ik zal die reuzen een lesje leren. En dan denk ik, wauw. Dat is dan die geest waar Marines het vorige week over had. Die andere geest die God aan ons geeft. Die wil geven dat we niet bang zijn voor de reuzen. Niet bang zijn voor de reuzen in ons leven. Oké, dit was de herhaling. Nu naar vandaag. Nou, vandaag ga ik eigenlijk niet een preek doen zoals, niet een boodschap heb ik niet voor jullie. Ik wil mijn hart voor jullie neerleggen vandaag, heel speciaal. Namens de Heer ook wel, de Heer heeft dat gewoon op mijn hart gelegd om dat te mogen doen. En daarom wil ik dat graag doen. Dus er zullen dingen bij zijn die gewoon persoonlijk van mij zijn. Daar moet je ook gewoon zo naar luisteren. En gewoon denken van, wat kan ik er zelf mee? Je kunt er zelf wat mee, dat weet ik ook. Even gewoon een praktisch probleem. Ik heb een probleem dat ik soms wat moeite heb met mijn gewicht. Dat ik eigenlijk denk, ik word te dik. Dat ik soms moeite heb om, ja, dat belemmert me soms. En daar doe je wat aan. Daar moet je wat aan doen als je daar last van hebt. En het is niet alleen, ik weet dat ik er niet alleen last van heb. Ja, Marlies heeft er ook last van. Je wordt ook te dik. He? Maar hij heeft een andere oorzaak. Dat, als man kun je dat niet zeggen zo van, hè? Je kunt wel een verwachting zijn, maar daar word je niet echt dikker van. Het is eigenlijk een dik worden, dat mensen dik zijn, is een westers probleem. Is een probleem van overvloed, is een probleem van te veel hebben, van het te goed hebben. Van ja, dat je gewoon ja, meer hebt dan dat je eigenlijk nodig hebt. En de Heer bepaalde er mij bij dat niet alleen een vleeselijk probleem is, maar dat het ook een geestelijk probleem kan zijn. Dat je ook als christen te dik kunt zijn. Dat je te veel kunt eten. En nu zeggen jullie misschien, oh, wacht eens even. Nou, ik ga het uitleggen, maar ik geloof echt dat het zo is. Wat is het probleem als je te dik wordt? Wanneer ben je te dik? Als je te veel eet, als je te veel snoept en te weinig beweegt. Wanneer word je geestelijk te dik? Als je te veel eet, ja dat kan. Te veel snoept. Er zijn ook mensen die snoepen van de Bijbel. Denken, oh dat is een lekker stukje. En dat is een mooi stukje. En dat is lekker. En de moeilijke stukken, die ga je uit de weg. De gezonde stukken, die sla je maar over. En je snoept alleen maar. Ja, word je te dik van. En als je dan niet in beweging komt, als je dan niks mee doet, dan word je een dikke, vette christen. Ja, maar dat is... Staat ook in de Bijbel hoor. Ik bedoel, ik verzin het niet helemaal zelf. Maar even Deuteronomium 32. Dat gaat dan over het volk Israël. Maar we weten allemaal dat het volk Israël, dat wij door de genade van de Heer Jezus bij het volk van God mogen horen. En ook zijn volk mogen zijn. Dus dingen die voor het volk zijn geschreven, over het volk zijn geschreven, mag je ook op jezelf betrekken daardoor. Deuteronomium 32, vanaf vers 11 maar even. Dus Mozes die moet van God hier een lied zingen voor. Dus dus vlak eigenlijk voordat Mozes afscheid neemt. Hij sterft daar, hij komt nog niet in het beloofde land, hij neemt afscheid. En de Heer zegt, je moet dit lied voor ze zingen, voor het volk. Hij zegt zelfs, je moet het uit het hoofd leren, dit lied. En vers 10... Vers 11. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid. Hij alleen, geen andere God stond hem bij. Hij legde het bergland voor hen open. De oogst van het land viel in hun schoot. Hij laafde hen met honing uit de rots en olijfolie uit steenharde rots. Met melk van koeien en geiten, met vlees van Bazans rammen, met vet van lammeren en bokken, met de fijnste bloem van tarwe en met wijn, het bloed van druiven. Toen werd Jezurin, en Jezurin is een ander woord voor Israël eigenlijk, het volk van God, toen werd het vatzig en vet. Het raakte verzaligd, werd dik en rond. En wat gebeurde dan? Het kwam een verzet. Lief weg van zijn schepper, versmaarde zijn stut en steun, zijn rots. Ja, dat is wel even schrikken dan. Heeft God zo voor ze gezorgd, zo alles gegeven, in alles voorzien, alles gegeven. En het gevolg is dat ze zich lekker vol eten, lekker mooi, heerlijk en eten. En dat ze zo vol en zo, dat ze vatzig en vet worden. En het volgende gevolg is dat ze God de rug toekeren. Dus je kunt op een bepaald moment te veel van God ontvangen. En als je er niks mee doet, als je het niet goed verteert, als het niet goed wordt verwerkt door je lichaam, dan krijg je er alleen maar last van. Dan gaat het in de weg zitten. En dat kan als christen ook. We weten allemaal dat de Bijbel, Gods woord, dat het eigenlijk als brood is, dat het als voedsel voor ons is. Zodat lezen, dat het geestelijk voedsel is, wat we tot ons nemen. Maar het is wel belangrijk dat je er wat mee doet. Even een stukje terug in Deuteronomium 6. Daar stond ook iets heel speciaals, wat mij heel, bijzonder trof, wat de Heer me zo te binnen bracht. Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Daar wordt gezegd, luister Israël. En ik kan ook zeggen gewoon, luister mensen van de ark, luister mensen hier in de zaal. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis, onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw armen en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. En dan komen we ook bij dat moment, wat hier ook al een beetje wordt gezegd. Wat gaat er gebeuren als je dat beloofde land gaat binnenkomen? Wat gaat er gebeuren als je het goed gaat krijgen? Straks, zegt Mozes hier ook, brengt de Heer uw God u naar het land dat hij u zal geven. Zoals hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote mooie steden, die u niet zelf hebt gebouwd. Huizen vol voorraad, die u niet zelf hebt aangelegd. Regenputten die u niet hebt uitgehouwen. En wijnstokken en olijfbomen die u niet hebt geplant. Als u daar in overvloed leeft, zorg er dan voor dat u de Heer niet vergeet die u uit de slavernij in Egypte hebt bevrijd. Heb alleen ontzag voor de Heer uw God. Dien hem en zweer alleen bij zijn naam. En ik dacht van, dat is het probleem. Ze krijgen een beetje het kant-en-klare eten. Nee, we kunnen ook in de supermarkt kunnen wat kant-en-klare maaltijden. Die zijn niet zo gezond, toch? De meeste. Het kant-en-klare, waar je niks voor hoeft te doen. Hier gaan ze het beloofde land in. En ze krijgen op een presenteerblaadje, ze doen er niks meer voor. En het gevolg is dat ze dik, vatzig en vet worden. Ik las de geschiedenis van koning David. En koning David die gaat op een bepaald moment helemaal de fout in. Met Bathsheba, dat hij overspel pleegt, dat hij, de meeste van jullie zullen het verhaal kennen. Wanneer gebeurt het? Op het moment dat hij zijn leger wegstuurt en zelf achterblijft op het dak van zijn huis en lekker gaat ontspannen. Op het moment dat hij zelf stopt met actief mee te doen, met actief te zijn in de strijd. Op dat moment, er is zo'n oud spreekwoord. Ledigheid is des duivels oorkussen. Het betekent eigenlijk dat als je niks doet, ja, daar heeft de duivel zin in. Dan kan die gebruiken om bij je binnen te komen. En het is een oud spreekwoord, maar ik denk dat het gewoon heel actueel is. En dat God in ons midden wil leggen, mensen, kom in beweging. We hebben zo'n lied ervan. Maar doe dat ook. Als we naar het eten van tegenwoordig kijken, als je wat je in de supermarkt krijgt, wat gebeurt er, wat doen mensen die voedingsmiddelen produceren, ze stoppen er van alles in, om het maar lekkerder te maken. Ze leggen het in de supermarkt, leggen ze het prachtig neer met allerlei lampen erop, dat het er mooi uitziet, ze laten het glimmen en alles. En ze willen het maar heel lekker en mooi maken, en soms heeft dat lekker en mooi maken, heeft alleen maar ongezonde neveneffecten. Soms gebeurt dat ook met de boodschap van God. Soms zijn mensen zo bezig om het lekker en leuk en mooi te maken. En als je ervan eet, dan smaakt het in eerste instantie hartstikke lekker. Maar eigenlijk zijn er soms neveneffecten dat je denkt van nou, ik word er niet beter van. Ja, nou even over mezelf. Wat moet ik doen? Gewoon wat minder eten. En niet te veel snoepen. Dat is moeilijk nu, vooral met Pasen, met al die paaseitjes en zo. Lekkere chocola. Heeft soms, ja, vergt wel wat discipline. Dat is soms lastig. Maar wat gaan we er nou geestelijk mee doen, hè? We moeten ook minder eten. Dat klinkt eigenlijk heel gek. Ik denk dat soms, voor sommige mensen, er zijn hier ook mensen die God nog maar pas kennen. En die heel veel dingen nu niet weten. Ik zeg, dan tegen hen zeg ik gewoon goed eten. Ja? Als je ziek bent geweest, of je hebt een tijdje niet goed gegeten, is het belangrijk dat je even goed eet, gezond eet. Hè? Gezonde maaltijd, Bijbel lezen. Maar op een bepaald moment, vooral met mensen die al heel lang met de Heer op weg zijn, zeg ik, nou, kan wel ietsjes minder. Vooral als je niet zoveel beweegt. Als je heel veel beweegt, mag je ook meer eten. En als het heel koud is om je heen, is het ook soms goed om heel veel te eten. Dus ik denk, wauw. Ik zit zo in de kou, in de nare situatie. Goed eten. Ja. Als je zo bezig bent in de kou, dan is het belangrijk om goed te eten. Maar als je stil zit in je warme huis, en achter de warme kachel, en je hebt het hartstikke goed en alles, dan moet je ook gewoon wat minder eten. Zo simpel is het eigenlijk. Tweede ding, minder eten is goed, maar meer in beweging komen is nog beter. Hoe komen we nou geestelijk in beweging? Nou, eigenlijk heeft Jezus het al gezegd, zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zegt hij ook achterna, het staat in Matthäus 6 vers 33, zoek Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het andere krijgt u bovendien. Het zoeken is een activiteit. En het zoeken is niet op een bepaald moment dat je het gevonden hebt, dat je denkt, wow, ik heb het gevonden. Ik kan stoppen met zoeken. Het zoeken blijft doorgaan. Het koninkrijk van God zoeken blijft doorgaan. Elke keer opnieuw, in iedere nieuwe situatie, moet je Gods koninkrijk zoeken. Moet je Gods koninkrijk zoeken in de mensen om je heen. In de situatie waarin je zit. In je werk. In je gezin. Het blijft, ik denk dat het zoeken van de koninkrijk van God, dat het je hele leven lang duurt. Dat het niet ophoudt van, hé, nou heb ik het gevonden. Ik laat niemand los. Ja, als je het eenmaal hebt gevonden, dat ze één keer hebt gevonden, is het volgende keer wel iets makkelijker vinden, want dan weet je soms hoe je moet zoeken. Dan leer je wat beter kijken. Bidden is ook in beweging komen. Sommigen zitten nou te lachen, bidden in beweging komen. Maar geestelijk is wel een beweging. Geestelijk is een geweldige beweging. Dat lijkt gewoon naar de mens genomen. Maar als we nou over dat voedsel hebben, dat geestelijke voedsel, als we aan het bidden zijn, dat verteert flink. Als je veel bidt, kun je ook veel eten. Want we leven wel in het koninkrijk van God. Hè? Er zitten dingen op de kop als met het echte leven. Zijn licht laten schijnen is ook zo'n beweging. Hè? Zijn liefde laten zien in de omgeving om je heen. Mensen laten vertellen. Mensen vertellen over hem. Of gewoon aardig zijn voor mensen. Ze helpen. Ze bijstaan. Dat is ook, kost een hoop energie. Vooral als die mensen niet zo aardig terug doen. Dat kost energie. Dat is goed voor je. Hè? Kijk eens. Het helpt goed. Ik ben al flink in beweging gekomen. Ik zat te denken van, ik zat nog even te denken over van dat ik zeg van, je moet niet te veel eten, niet te veel lezen. Ik zat te denken, zo is het in een huwelijk eigenlijk ook, hè. Je kunt tientallen boeken lezen over over hoe een goed huwelijk werkt, wat je allemaal moet doen. Je kunt heel veel huwelijksseminars volgen. Op zich is het heel goed om een keer een huwelijksseminar, maar je kunt er ook tientallen volgen. Maar als je daar zo druk bezig bent dat je geen tijd hebt om aandacht aan je partner te geven, dan heeft dat het averechts effect. Als je zo druk bezig bent van hoe moet ik een goede man in mijn huwelijk zijn doen? Oh, dit boek en dat boek en dat boek. Maar heb je nou een keer tijd voor mij? Nee, ik moet er nog lezen en studeren. Ik ben bezig met de handleiding. Ja. Ja. Dat zeggen ze wel, hè? Van de vrouw is geen handleiding. Waarom? Die mannen lezen toch nooit de handleiding. Ja. Maar communiceren, aandacht hebben voor die persoon, dat werkt veel beter als heel veel studeren. En zo is het met God ook. Je kunt heel veel over God studeren. En het is belangrijk om goed dingen over hem te leren, om daar goed onderricht te bedoelen. Maar het kan ook te veel. Heb ik zo van de week ontdekt. Ik moest denken, een paar weken geleden was Jaap Dieleman hier. Sommigen die herinneren me waarschijnlijk nog. En op een paar moment zei hij van alle mensen die zeggen van dat wil ik ook. Ik wil openbaar worden als Gods zoon en dochter. Ga allemaal staan, zei hij. Nou, volgens mij gingen we bijna allemaal staan. Ik ben ook gaan staan. Zonder dan, met z'n allen. Geef elkaar de hand, zei hij. Willen jullie allemaal openbaar worden als Gods zoon en dochter? Ja, dat willen we allemaal. We staan hier hand in hand. We hebben gestaan voor God. Toen moest ik denken aan een paar maanden geleden was Wim Molenkamp hier. Ik ben nu even persoonlijk bezig hoor. Ik had al gewaarschuwd, dat zou gewoon even wat dingen neerleggen. Er was Wim Molenkamp hier. Hij zei, wie neemt zich voor om God alle eer te geven, zijn hele leven? Kom hier naar voren en kniel hier, kniel hier. We zijn bijna allemaal naar voren gegaan. Ik ook. Ik heb geknield. We hebben hier met z'n allen geknield. Ik geef maar een over aan u. En ik, het heeft nog gevraagd, ik heb even nageluisterd. Het is altijd handig met de preek dat je kunt naluisteren. Wat zei hij nou precies? Ik geef maar aan u over om in de eerste prioriteit God te aanbidden. En dan praat ik even tegen al die mensen die hier geknield hebben gestaan. Hebben geknield gestaan, dat kan natuurlijk niet. Geknield hebben. Die mensen hebben gestaan, Jaap Dieleman. En dan zijn we zoveel maanden verder. Is er wat veranderd? Is het nu anders? Oké, super. Goed. Want daar gaat het om, hè? Je kunt wel beslissing nemen, je kunt wel hier gaan staan en je kunt wel gaan knielen. Maar als dat in de rest van je leven niks uitwerkt, dan heb je er niks aan. We zitten hier met, we zijn zo'n 150 mensen die hier lid zijn van de gemeente. We hadden pas dit bidstond met 6 mensen. Dat is nog veel. Ik wil God de eerste prioriteit in het leven geven. En nou, ik wil helemaal geen aanklacht hier neerleggen. Absoluut niet, want ik weet dat er mensen zijn die thuis heel veel bidden. Die niet in staat zijn naar een bidstond te gaan, omdat ze gewoon dat, die thuis heel veel bidden. En dat is prachtig als je dat weet. Ik weet van Reina senior, die, ik was van de week aan het voorbereiden, toen wist ik dat zij voor mijn bidden was. Dat doet ze altijd, zegt ze ook altijd. En ik weet dat er meer mensen voor me bidden, dus... Nee, ik wil geen aanklacht van eerlijk. Ik wil een oproep. Ik zal even uitleggen hoe ik, dan ga ik daarna verder, hoe ik daar eigenlijk op kwam. Mijn zoon, die kwam vorige week thuis van voetbal. Zit in een voetbalteam. Hij was zo boos. Zo boos. Want ze hadden moeten voetballen. En zijn teamgenoten, ze hadden er eigenlijk niks van gebakken. Ze moesten zondagsmorgens om 10 uur voetballen. Ja, sorry, hij gaat op zondag voetballen. Ik had hem liever hier gehad, maar goed, dat is zijn keuze. Maar goed, hij ging voetballen. En er waren jongens die waren naar Utrecht geweest, die waren uit geweest. Die waren 's morgens om 7:30 thuisgekomen. En die moesten daar om 10 uur voetballen. En anderen die waren pas te laat. En ze moesten daar voetballen. En moesten 3 keer raden. Ze hebben verloren. En hij baalde er zo van. Hij had zich zo voorbereid. Hij is een beetje de leider. En hij had zich zo voorbereid. En hij zegt, mijn teamgenoten hebben me in de steek gelaten. Die hebben niet hun best gedaan. We hebben toch met elkaar als team afgesproken dat we ervoor zullen gaan. We hebben toch met elkaar als team afgesproken dat we iets gaan doen. We willen gewoon met elkaar, hè, en als je ervoor hebt gestreden en met z'n allen je best hebt gedaan en je verliest dan, oké, dan heb je dan een lekkere voetbalwedstrijd. Maar als je teamgenoten het laten zitten, als ze afhaken en niet hun best doen, dan baai je daarvan. En dan kom ik terug als gemeente hier. We zijn met elkaar ook een team. En als we met elkaar... Er zijn mensen als gast. Hier zie ik ook zitten. En voor jullie is deze preek iets minder bedoeld. Hè? Als je straks zegt van ik wil me bij team aansluiten. Prima. Hè? Je bent van harte welkom. Daar gaat het misschien straks over. Maar God wil dat je in een team, dat je in een gemeente bent, dat je samen bent. Want God heeft ons aan elkaar gegeven. Ik weet ook nog dat Jaap Dieleman dat ook nog zei. Dat sprak me ook heel erg aan. Als het alleen maar om je redding te doen was geweest, en dat het dan klaar was, dan was je nu al lang in de hemel geweest. Maar God heeft ons nog hier gelaten omdat we een taak hebben. God houdt heel veel van je. Dat hebben we al genoeg, dat hoef ik eigenlijk niet te herhalen. Want we hebben in de zangdienst gehoord, hè, als je daar nog aan twijfelt, God houdt echt van je. Je bent een parel. Een parel is heel kostbaar. Dat is belangrijk dat je dat natuurlijk in eerste instantie vasthoudt. Maar dan, hè, zijn we als team. En dan baal ik er eigenlijk soms van, dat ik denk van, waar zijn mijn medespelers? Ik wil scoren. Ik wil winnen. Maar als je medespelers niet zijn, dan lukt dat niet. Als een voetbalteam kun je niet met 1 of 2 of 3 spelers. Dat lukt niet. Als de tegenstander goed is. En de tegenstander is goed. Dat kan ik je vertellen. Tegenstander speelt wel als team. Als wij dat niet doen. Dan houdt het op. We zijn hier met zo'n 60 mannen lid van deze gemeente. Dat pas een mannenavond waren met z'n drieën. Dat is niet... Dat is, Maar soms zijn er nog minder. Ik moet nog denken aan het vorige mannenweekend. Ik ben wel blij trouwens dat een heleboel mannen op het lijstje staan die meegaan met mannenweekend. Vorig jaar hadden we ook een heel supergoed mannenweekend. We hebben daar dingen met elkaar gedeeld. We hebben daar dingen met elkaar besproken. Heeft dat een vervolg gehad? Hebben we daar later nog wat mee gedaan? Of is het blijven hangen? Hebben we daar even een geweldige tijd gehad en toen zijn we weer in ons dagelijks leven gestapt? Ja. Net wat ik zeg, het is geen aanklacht. Ik wil je niet beschuldigen van waarom niet. Ik wil het alleen maar zeggen omdat ik je nodig heb. Natuurlijk, er gebeuren heel veel mooie dingen, wil ik ook noemen hoor. We hebben de ontmoeting iedere donderdag hier. Hè? Geweldig wat er gebeurt. Rinus en bij Rinus en Elsbeth, het open huis, één keer in de zoveel tijd. Hè, die stellen een huis open. Maar weten we wat daar gebeurt? Bidden we daarvoor? Weten we dat ze soms heel veel strijd hebben? Van hoe moeten we verder gaan? Moeten we dit doen? Moeten we dat delen? Dragen we dat als gemeente? Dragen we de ontmoeting als gemeente? En ik weet dat er mensen zijn die dat dragen. En ik weet dat er mensen zijn die ervoor bidden. Daar gaat het helemaal niet om. We hebben natuurlijk ook de kringen waarin we dingen delen en zo. Maar ik denk dat de Heer, tenminste dat wil ik nu even zeggen, van we moeten meer dragen. En daarom die ketting van Kala. En die parels. God wil een ketting maken, hij zei het. En Kala wist niet wat ik ging vertellen. Maar God wist het. En die bloemen, hè, wat nog in de knop zit. God roept ons op om open te gaan. Dicht bij hem, in zijn warmte. Het kledingmagazijn, ook zo'n mooi ding wat we hier doen met z'n allen. Van de week kregen we een brief van Coralie. En via de gebedsmail, van al die mensen die daar lid van zijn, over Coralie vertelde wat ze allemaal deed. En wat ze allemaal, ze is hier op het ogenblik niet, maar die komt hier ook regelmatig, wat ze voor de Heer mag doen. En dat is geweldig als je dat hoort, dan kun je ervoor bidden. Dan kun je denken van wow, geweldig. En je weet wat haar beweegt en je kunt achter haar staan. Eigenlijk dacht ik, zou ik misschien allemaal een nieuwsbrief moeten gaan sturen aan elkaar. Ja. Daar kun je wat bidden voor. Dan weet je wat te doen. Ik zag toevallig op Facebook van Marines en Anita. Dat ze ook hun huis openstellen voor mensen. Om over problemen te praten. Kom wat eerder. Kun je met ons eten, stond er. Weten we dat? Ik zag het toevallig op Facebook voorbij komen. Staan we erachter? Staan we er als team? Zijn we daar? Dan zal ze als team omheen staan. Dan kunnen ze scoren. Maar als ze verzaken en het niet doen. Dan komt wel eens een nederlaag gaan worden. De Romeinse dienst, vanmiddag is weer Romeinse dienst. Ja. Eigenlijk ook een beetje een deel van ons, vind ik eigenlijk. Hè. Het is hier in dit gebouw. Soms een hoop Romeinse mensen komen ook al 's morgens. Ook fijn. Hè. Maar we zijn samen, zijn we één gezin. Deden we dat zo? Hè. Fijne dingen die er gebeuren. Het jeugdweekend was nu prachtig. De kringen, de 60-plus. Er gebeuren geweldige dingen, maar God wil dat we met elkaar als team dat gaan doen. Wat weet jij van de persoon die daar nu naast je zit, en dat bedoel ik niet je man of je vrouw, wat hem op dit moment beweegt? Wat weet je van die persoon die achter je zit, wat hem of haar beweegt? Weet jij van die vader en moeder die met hun handen in de haren zitten omdat ze geen raad weten met hun kind? Weet je van die man en die vrouw die samen getrouwd zijn en denken van hoe moet ik verder met het huwelijk, gaat het wel goed komen? Weet je van degene die zorg heeft over zijn kinderen, dat ze de Heer niet volgen? Weten we dat? En dan kunnen we niet van alle 150 alles weten. Dat is niet te doen. Maar zorg in ieder geval dat er wel een groep is die het weet. Dat er een groep is waardoor je gesteund kunt worden. Dat je kunt zeggen van nou. En dan zeg je, ja maar Bert, je weet niet half hoe druk ik ben. Nee, dan moet je me maar vertellen, want ik weet het niet. Nou, ik weet het. Op de bidstond hadden we het er ook over. En toen zeiden we van ja, het is. Ik denk, en ik weet wel zeker, het is de geest van deze tijd, druk zijn. Een van de gevaarlijkste trucs van de tegenstander van de duivel, om mensen maar druk te laten zijn. En ik weet uit eigen ervaring ook, ik ben ook vaak heel druk. Druk met je werk. Vooral als je een gezin hebt met kleine kinderen en je moet nog alle twee, je bent als allebei de ouders moeten werken, dan kun je daar af en toe heel druk mee zijn. Dat je daar af en toe denkt van nou, ik ben zo druk geweest, ik ga nu niet naar de bidstond. Maar staat wel in de Bijbel, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en alles andere krijg je bovendien. Ik denk dat het een uitdaging is en dan spreek ik even, straks mag ik even als man tegen de mannen, een uitdaging, dat we elkaar uitdagen. Laten we elkaar daarin gaan steunen en oproepen en voor elkaar op de bres staan, dat we die drukte te lijf gaan en we tijd nemen om rust voor God te zoeken. Ik wil hier een uitdaging neerleggen, maar het is een persoonlijke uitdaging ook. Dat we volgende week, of tenminste de komende keer, hebben we geen mannenavond, hebben we gemeenteavond. Ook allemaal van harte uitgenodigd. Maar ik wil eigenlijk de mannen uitnodigen. Uitdagen. Dat we in ieder geval dit jaar, dan laat ik het goed, 3 avonden hebben waar we minimaal met 15 man zijn. Moet toch kunnen, hè? 1/4 deel van de 60. Ik wil jullie uitdagen om op de bidstonden. Die zijn om de 2 weken minimaal. Een paar keer dat we in ieder geval met 15 man zijn. Moet toch kunnen van 150. Ik weet nog wel, het is iets meer dan een jaar of anderhalf, misschien nog iets lang geleden. Toen was hier de oproep, was er nood, bij Jan en Willemien was dat toen. Toen was er een oproep van kom allemaal naar de bidstond, want er is nood in de gemeente. We gaan samen bidden en strijden. En toen kwamen er een heleboel. Toen hebben we een paar bidstonden gehad. Er was eigenlijk zo'n zaaltje eigenlijk te klein om te gaan zitten. We hebben gebeden en gestreden. En er is oplossing gekomen voor Jan en Willemien. Ze hadden problemen in de buurt en aan. Ze hebben nu een prachtig huis in Waddenooyen waar ze nu zitten. We hebben met elkaar gestreden. Het probleem was weg. En we zijn gestopt met strijden. We zijn weer dik en vatsig geworden. En ik wil dat niet. Ik wil een team vormen. Ik wil een team van strijders hebben die met elkaar gaan strijden. Er zijn problemen genoeg in de gemeente. Ik weet ze niet allemaal. We hebben elkaar nodig. Ik zei al van, dat zo mooi is dat ik weet dat Reina voor me bidt en ik weet dat er meer mensen voor me bidden hoor. Het staat ook op de weekbrief. Dat is wel mooi dat je weet dat de weekbrief wie er volgende week spreekt, dan kun je daar vast voor bidden. Dat staat er, ik denk, moet op de weekbrief ook staan wie er de leiding van de zangdienst heeft. Want het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je ook voor die persoon kunt bidden. Maar ja, dan zou je ook op de weekbrief moeten zetten wie er kinderwerk hebben. Maar goed, die lijst hangt daar, hè? Die hangt daar in de hal. Heb je er wel eens aan gedacht voor die ouders? Hey, dat je wel eens gekeken hebt van, hey, wie hebben er volgende week bij mij een kind kinderdienst? Ik zal die mensen eens extra gaan zegenen, dan krijgt mijn kinderen een extra fijne kinderdienst. Heb je er wel eens aan gedacht? Dat je op die manier voor je kinderen kunt zorgen, door degene die de kinderdienst hebben te zegenen, voor ze te bidden. Die hebben het nodig, hoor. Je kunt op die lijst zien wie de kinderdienst hebben. Maar er zijn ook mensen die er door de weekse wc's aan het schoonmaken zijn. Die komen op een andere manier in beweging. Maar die kunnen ook uw zegen gebruiken. Die het elke week doen. Of de containers buiten zetten. Of weer ophalen. Of de deur open doen. Er zijn ook manieren om in beweging te komen. Staan we dan met z'n allen achter? Kunnen we dat met elkaar zo doen? Eigenlijk is mijn oproep van kom, deel je nood met je broers en zussen. Kom in het team, voetbal mee, zodat we kunnen scoren. De vijand zal verliezen. Zorg in ieder geval dat je bij een team bent. En of er nou dit team van de Ark is. En ik denk eigenlijk dat je binnen een team van de Ark ook weer kleinere teams hebt. Dat je gewoon zegt van, kringen zijn ook teams. En ik weet echt wel dat sommige mensen zijn gewoon niet in staat, kunnen niet naar de bidstond komen. Dat maakt niet uit. Maar zorg wel dat je betrokken bent en dat je in beweging komt en dat je in beweging blijft. En of je nou in het team van de ark zit of je zit in het team van een ander. Uiteindelijk zijn we allemaal lid van de grote bond, de KHSB. De Koninklijke Hemelse Strijdersbond. Ja. Met elkaar overwinnen. Ja. Ik ben blij, Willem en Priscilla, hè, dat ik jullie weer hoorde als teamleden. En toen ik jou weer hoorde in de bid tijdens de aanbiddingen, werd ik blij van Willem. We hebben elkaar nodig. We moeten met elkaar. We moeten gaan trainen. En dan heb ik het goede nieuws, want sommigen van jullie zeggen misschien weer ja. Ik ben er niet zo goed in. En bij voetbal kan dat soms zijn, hè, dat je niet zo goed bent in het voetbal. Het leuke is, dat wil ik nog wel even zeggen, in een voetbalteam gebeurt het soms wel dat wat zwakkere spelers zijn. Maar als je een goed team hebt, en een zwakkere speler die zijn best doet, die wordt door zijn medespelers wordt die geholpen. Hè? Als iemand niet zijn best doet, en 's morgens niet op de training is, niet zijn best doet, dan wordt hij de huid volgescholden van dit en dat en waarom doe je niet. Maar iemand die zijn best doet en strijdt en mislukt hem, dan komen ze tegen zijn medestanders, zeggen zijn medespelers, kom op, geef niet joh, met elkaar. Je doet je best en als je dan een keer een bal misschopt, dan pakt iemand anders die bal op. Dan zo ga je als team, doe je dat. Maar iemand die verzaakt, daar baal je van. We moeten gaan trainen. Hoe goed moeten we gaan worden? Dat staat in 2 Korinthe 12. Want dat is wel het hele goede nieuws. Ik begin eerst even met 2 Korinthe 3. Dat is, sorry, maar het zit er toch vlakbij, dus maakt niet zoveel uit. 2 Korinthe 3. Vanaf vers 5. Want misschien denk je van, ja, dat kan ik toch niet. Ik kan toch niet bidden. Ik kan toch niet mijn licht laten schijnen. Ik kan toch niet zijn koninkrijk zoeken. Daar ben ik niet toe in staat. Maar wat zegt Paulus hier in 2 Korinthe 3 vers 5. Niet dat we vanuit onszelf zo bekwaam zijn. Dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. God maakt ons geschikt. Door de Heilige Geest. Zijn geest, die wil hij aan ieder van ons geven. Hij maakt ons geschikt. Dat zegt Paulus ook in iets verderop, 2 Korinthe 12. Die wilde ik ook met jullie lezen. 2 Korintiërs 12 vanaf vers 8. Daar heeft Paulus het over die doorn in zijn vlees. Hij heeft een probleem. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Wauw. Heerlijk. Ik mag gewoon zwak zijn. Ik moet niet, omdat ik zal nou eens eventjes dit en dat. Nee, God zal het doen door mij, in mijn zwakheid. Dus daarom hoef je niet te zeggen, ik kan het niet. Prima, dan ben je precies in de goede houding. Want in mijn zwakheid, zegt God, hij zegt, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik me liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht geeft, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende, in mijn zwakheid ben ik sterk. We kunnen allemaal sterk zijn. Juist als je zwak bent. En daar gaat het eigenlijk om. Ik wil nog even, en dan sluit ik mee af, naar Nehemia. Nehemia is een boek in het Oude Testament. Zit eigenlijk vlak voor de psalmen, klein boekje maar. Dus als je een blader bent, dan schiet je er soms zo voorbij. Nehemia 10. Een saai stukje. Heel saai, maar o zo belangrijk. Nehemia 10 begint met: op grond van dit alles gaan wij verbintenis aan en stellen die op schrift. Onder de oorkonde staan de naam van onze leiders, van de levieten en van de priesters. Dit zijn degenen die hun zegel zetten. En dan komt er een heleboel, komt daar eigenlijk onder te staan. Allemaal mensen die hun naam te onder zetten. En ik denk van ja, ik kan nou weer een oproep doen. Hè? Wie gaan allemaal staan? Wie beloven dat allemaal? Ga ik helemaal niet doen. Op een paar moment moet je wel gewoon een besluit nemen. Ga zeggen van ik ga me daarop richten. Ik wil dat. Ik wil een teamspeler worden. Wat ja, mooi zou zijn als we daar allemaal onze namen onder zouden kunnen zetten. Dat je zegt van nou, hè, zo gaat dat. Neem je wat dat betreft. Ik wil het eerst daar. Ik denk van het is een mooi boek om over te hebben. Maar dat is op dit moment niet dat je nou zegt van dat gaan we met elkaar lezen. Het is wel mooi dat op een paar moment staat van dat ze met z'n allen daar aan het werk zijn. Ieder maakte een stukje van de muur. Je moet het maar eens even lezen. Ieder deed een stukje van de muur. De een deed dat en de ander deed dat. Op een paar moment wordt het allemaal genoemd. Wie er allemaal een stukje doen. Sorry, wat zeg je? Ja, en dan hoofdstuk 10. Daar staan al die namen. Maar die ga ik nu niet allemaal in lezen. Ik wil even nog naar Nehemia 3. Herbouw van de stadsmuur staat er. En er staat: Eliasib, de hoge priester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de schaafspoort. Nadat ze die hadden ingewijkt, plaatsten ze deuren en wijden ze gedeelte van de 100 toren tot de Ganeltoren in. Naast hem werken de mannen van Jericho en daarna Zakur, de zoon van Imnir. De vispoort werd door de zonen van Sanaa gebouwd. Zij legden de balken en plaatsten de deuren, compleet met sluitbalken en grendels. Naast hem voerde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakos, de herstelwaarnemer. En daarnaast Mesullam. En zo gaat hij nog even voor. En daarnaast. En samen bouwden ze die muur. Wat zou het geweldig zijn als dat zo eigenlijk voor ons wordt opgeschreven. Martin is dit deel van de muur van de ark aan het werk. Daarnaast is samen met Petra werkt hij daar. En Rebecca is met daarnaast aan het werk met het volgende ding. En daarnaast zijn Robert en Ingrid die aan het werk zijn. En daarnaast zitten Annie en Marinus. En daarnaast is Anouk bezig met een stukje te bouwen. En daarnaast is Jan bezig. En daarnaast is Judith bezig met het bouwen samen met Henk. En Els die zie ik bezig met bouwen. En ik zie Willem en Priscilla. En daarachter Henny en Pieter die aan het bouwen zijn aan de muur. En Dennis is ook druk bezig met het sjouwen. Omdat die muur gebouwd wordt samen met Alda. En zo, ja, ik ken jullie nog niet eens allemaal. Maar het zou prachtig zijn hè, dat we zo met elkaar, dat is mijn oproep. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Van, mensen, ik heb jullie nodig. Kom in beweging. Amen. Ja, Marine zei van, als je zegt, ik heb geen tijd. Als je zegt, ik heb geen tijd, dan lieg je. We hebben allemaal tijd. Je kiest alleen waar je de tijd voor gebruikt. We hebben allemaal 7 dagen in de week. Die hebben we allemaal. Maar je moet keuzes maken. Wat doe ik met mijn tijd? En nog even terugkomt op die bidstond. Het is echt niet zo, dat wil ik nou even zeggen, dat ik elke bidstond ben. Ik ben ook wel eens niet, omdat ik niet kan. Maar het is wel elke keer mijn verlangen om te gaan. En als het je verlangen is om te gaan, dan maak je tijd vrij. Eén avond per week voor de Heer moet toch kunnen. 2 misschien wel. Of. Vader, ik prijs u. En ik dank u, Heer, voor uw woord, voor uw genade, voor uw liefde en voor uw geduld met ons. Heer, u hebt altijd tijd voor ons. Heer, u bent er altijd. Dank u wel dat we in die zekerheid ook naar huis mogen gaan. Dat we mogen weten dat we niet alleen zijn. Heer, maar dat u met ons meegaat. Dat u ons helpt in de situatie waar we deze week weer mee te maken krijgen. Dat u ons helpt om de goede keuzes te maken. Dat u ons helpt om de juiste beslissingen te nemen en de juiste weg te gaan. En ik mag u namens God, mag ik u ook zo zegenen. Dat hij met u meegaat. En dat hij u niet zal verlaten. In de naam van de Vader. En van de Heer Jezus, zijn Zoon. Amen.